Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom ik slaande ruzie heb met mijn internetprovider, waarom Jurian en de NVJ actie voeren en waarom Sander uit pure eenzaamheid is gaan bellen met ChatGPT. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian Ubachs.
En...
Sander Beideveld.
En mijn naam is Randal Pelen. Punt. Geen gastnerds. Heel erg... eenzaam? Of is het wel gezellig?
Ja, het is wel leuk.
Een keertje nerd only.
In het script stond trouwens gewoon punt. Ik dacht, dat daar laat je het gewoon bij. En dan laten we een stilte vallen. En dan denk je, luister... wat gaat er nu gebeuren?
Punt in hoofdletters.
Punt. Ja. Punt.
Om het kracht bij te zetten.
Ja, precies.
Punt. Period. Dus, hoe doen
maar
we
maar wie
dat?
Heeft het afgezegd?
Nou... Is er wel iemand die heeft afgezegd,
oh.
Maar ik laat dat lekker onder ons.
Oh ja, nee, dat is dan niet
voor
verder.
Niemand interessant.
Die wil je later nog een keer uitnodigen.
Dus dat ook.
Kan je
dat
nu klopt. Niet voor de bus gooien.
Dat zou wel kunnen hoor, en daar kom ik ook nog wel mee weg. Maar laten we dat niet doen.
We hadden ooit ten doel gesteld volgens mij om eens per 2 maanden of zo een keer Nerd Only te doen. Nou, dat halen we bij lange na niet op dit moment. Word,
Ik ben wel weer blij met Nerds Only, hoor. Dat,
ja?
Dan mag ik hier weer aanschuiven. Ja.
Ja?
Al andere keer is
ja,
niet
nee,
welkom.
Ja, ik heb er heel... ik had een beetje vertragingen, dus ik zat wat gestrest in de auto. Mm. En dan ben je 5 minuten te laat. Maar ik ben er en ik merk dat ik eigenlijk de hele dag er al heel erg zin in heb. Dus,
oh, lekker.
Ja.
Wat heerlijk.
Ja, dus goed jullie ook te zien weer. Fijn dat
welkom terug ook. Ja, lekker. Ja. Als we nou nog eerder waren, dan hadden we die vibe alvast een beetje af kunnen stemmen. Dan hadden we samen een...
Nu is alle liefde wordt opgenomen op de mic. Dat is
die
ook wel mooi.
Live in je oorbal. Dat is ook wel
je oorbal. Ja. Wat is dat dan? Dat is een soort boksersoor.
Anatomisch komt het niet goed, maar ik vind de analogie wel lekker.
Over oorballen gesproken. Ik heb voor het eerst, en ik weet niet of jij dat misschien wel eens kijkt, je rugby gekeken. De rugby finale.
Ik heb het wel eens gekeken, ja.
Dat is leuk, man. Dat is echt... De eerste
echt
tip is hier.
Waarom heb je dit gedaan?
Nou, ik dacht oorballen. Heb je wel eens een rugbyoor gezien?
Zo'n bloemkooloor.
Ja, maar dat is zeg maar hetzelfde, judo keer 6. Dat is echt heftig. En dan moest ik er ineens aan denken. Wat een leuke sport dat was. En ik dacht, nou, Jur, zoek misschien nog een nieuwe sport om te sporten.
Ik heb er echt zat. Nee, voor mij is rugby de minder leuke variant van merken voetbal. Maar ik moet wel zeggen, het is leuk als je... Ik was toevallig in Engeland 2 weken geleden en... Toen was het WK natuurlijk ook al bezig. Dus en dan wordt er in pubs wel gekeken. En ja, daar volgt natuurlijk veel meer dan wij. En hoe daar dan meegeleefd wordt en zo. Dat is gewoon in principe hoe wij voetbal kijken in de kroeg. En als je dan ook een beetje uitgelegd kijkt. Wie is wie en hoe werkt het een beetje. Dan is het echt wel leuk. Maar ik heb het een paar keer geprobeerd om het te gaan kijken. En ik snap de regels tot op zekere hoogte. Mm-hmm. Maar ik vind het niet leuk genoeg.
Oké. Okay. Nou. Dan ga ik een merken voetbal, want ik heb daar geen ervaring mee. Dan moet je me een keer zo'n wedstrijd laten zien.
Ja, merken voetbal werkt gewoon heel... Ik snap het, ik heb het ook eens met rugbyers over. En die vinden merken voetbal veel te start-stop. Je rugby zit veel meer flow in die
dynamischer
zin. Maar ja, het is juist start en dan heel erg explosief, kort en dan weer stop. En ja, steeds weer een nieuwe play, steeds weer een nieuwe tactic. En ook gewoon de bal naar voren mogen passen. Dat maakt natuurlijk het spelletje compleet anders. Dus ja, nee, voor mij is rugby wat ik zeg, de minder leuke variant van de merken voetbal. Maar,
zonder hier de rest van de avond over te willen praten hoor. Maar
dat gaat wel gebeuren.
American voetbal is het toch ook zo dat ze af en toe het hele team wisselen, zeg maar.
Ja.
Gebeurt er bij rugby ook niet?
Dat zou ik niet durven vertellen.
Volgens mij niet. Ik ben ook absoluut geen autoriteit. Hè. Ik heb 2 wedstrijden in mijn leven gezien.
Maar je denkt, laat ik het als eerste onderwerp van de podcast
jij
al gewoon meepakken.
Met je hoopt dat die jongen zich voorbereidt op zo'n moment, weet je wel.
Jij komt met oorballen erin. Dus,
okay.
Ja. Maar ja, er wordt heel veel gewisseld. Niet hele teams tegelijk, maar wel continu doorgewisseld.
Ja, ik begrijp ook dat er een rode kaart was gevallen in de finale. En dat schijnt dan heel uitzonderlijk te zijn. Dat gebeurt bijna nooit dat je bij rugby rood krijgt. Maar dat was te hoge tackle, geloof ik.
Ja, in het gezicht getackled.
In je gezicht getackled. Nou, dat is wel...
Had jij niet gehoopt dat je nog even over voetbal kon hebben?
We mogen het voor mij best over voetbal hebben, vind ik helemaal niet. Almere City heeft weer kranig een punt gepakt afgelopen zaterdagavond.
Ja, precies. Ja.
Dat was een zoveelste al. Dus we staan op dit moment ruim boven de degradatiestreep. Zo niet enkele andere teams. Dus nee, voetbal gaat prima.
Volgens mij kan ik ook beter gewoon weer voor Go Ahead Eagles zijn tegenwoordig.
Ja, het is wel grappig. Weet je, ik gun de humor. Andersom zou ik hetzelfde gedaan hebben als PSV of Feyenoord op de 18e plaats. Het staat natuurlijk ook nergens op. Maar als je open staat voor een klein beetje nuance, dan heb ik die wel voor je hoor.
Oh nee, die hebben... Ja, ook,
nou. Ajax heeft namelijk 8 wedstrijden uitgespeeld. Daarvan waren er 5 tegen wat traditioneel de lastigste tegenstander zijn voor Ajax. Namelijk PSV, Feyenoord, AZ, Twente en Utrecht. Utrecht is op dit moment wel slecht, maar Utrecht uit blijft voor Ajax altijd lastig. Klaarblijkelijk. Dus hebben ze 3 wedstrijden uitgespeeld tegen andere teams. Dat waren Heracles, die hebben ze gewonnen. En Fortuna en Excelsior, beide uit. Dat hebben ze beide gelijk gespeeld. Nou, is natuurlijk niet goed genoeg. Maar als dat je 8 wedstrijden zijn... terwijl de rest er al 10 heeft gespeeld ondertussen... dan is het logisch dat je iets lager staat. En omdat het gecombineerd is met een historisch slecht jaar... sta je dus onderaan. Maar de inhaalwedstrijden en het komende programma... ziet er een stuk anders uit dan wat je tot nu toe gehad hebt natuurlijk. Dus ik voorspel dat bij de winterstop Ajax sowieso in het linkerrijtje staat... en waarschijnlijk alweer op de drempel van Europees voetbal.
Dat is wel lekker als we in het linkerrijtje komen... want dan komen ze ook weer op de eigen website voor in het scorebord.
Ja, het is schitterend. Het is ook jong Ajax speelt dus in de keukenkampioendivisie... en die staan ook onderaan, die staan 20ste. Dus het is echt, en het mooiste is toch dat als in een hele rare wereld Ajax daadwerkelijk zou degraderen... dan moet jong Ajax ook de keukenkampioendivisie uit. Dan mogen ze daar niet meer mee doen. Ja, je hebt zeg maar gewoon een soort van non-professionele jong competitie. Dus de jeugd, dan kom je gewoon weer tegen andere jeugdteams spelen. Maar omdat betaald voetbalorganisaties hun talenten tegen professionals willen laten spelen.
Sommige betaald voetbalorganisaties.
Nou, de meeste willen het, maar niet iedereen mag meedoen. Zo hard is het wel. En het kost natuurlijk ook wel wat geld. Jong PSV, jong AZ, jong Utrecht, die hebben allemaal teams. Jong Feyenoord niet, volgens mij.
Daarom zeg ik het. Ja.
Ja, precies. Nee, maar je hebt dus best wel goed. Als het zou gebeuren, eigenlijk heb je best kans dat jong Feyenoord dan dus in de KKD gaat spelen, omdat jong Ajax er dan uit moet. Dus dat zou wel grappig. Dan krijg je jong PSV Ajax. Dat is ook een nachtmerrie waar je niet aan wil denken. Maar goed, wat ik zeg, weet je, het is gewoon het schema was kut. Het valt gewoon nu allemaal precies verkeerd. En tot groot genoegen van heel Nederland uiteraard. En dat snap ik heel goed.
Ik denk ook als je nu voor Ajax bent... dat straks maar die terugkomst uit de as ook wel weer lekker gaat
nou
worden.
Nou ja, kijk, dat wordt nooit meer volledig. Want Ajax behoort natuurlijk altijd mee te doen om de titel. En dat gaat niet meer gebeuren dit seizoen.
Uh-huh. Dit is wel, en dat zeg ik uit ervaring... en we hebben ooit 10-0 verloren. Dit is iets dat hoor je de komende 20 jaar... ga je dit voor je voeten gegooid krijgen.
Ja en nee, want wat ik zeg... eigenlijk moet je dan kijken als Ajax straks 10 wedstrijden gespeeld heeft... en dan staan ze... 12e, denk ik.
Nee, maar jij hoort over 5 jaar nog steeds. Weet je nog, toen Ajax laatste stond?
Ja.
Dat ga je echt voorlopig...
Ja, kijk, weet je, het is al een keer eerder voorgekomen. En toen had Ajax volgens mij door omstandigheden 2 of 3 wedstrijden gespeeld. En de rest 5. Ja, dan sta je dus nog eventjes onderin. Maar nee, ze hebben maar nooit eerder echt laatste gestaan. Wel laag. Maar anyway, afgelopen week was natuurlijk PSV Ajax. In de eerste helft speelde Ajax daadwerkelijk... vrij goed voetbal tegen een PSV dat compleet open huis hield trouwens. Dat was ook niet om aan te zien. Nou ja, vervolgens zet de trainer van PSV het een beetje om. De trainer van Ajax is Maduro en erg onervaren. En doet dat niet. En vervolgens loopt PSV eroverheen. Dus Ajax blijft heel kwetsbaar. Maar ik weet niet, iemand vroeg... Ik word nu door heel veel mensen die voetbal zijdelings volgen... nu gevraagd van... oh, gaat het nu met Ajax?
Ja, tuurlijk. Dat natuurlijk gaan we heel grappig doen.
Maar dat is dus het hele ding. Ik ben de laatste weken, maanden... nooit hoopvoller geweest dan nu. Ik heb beter voetbal gezien van Ajax... dat ik in weken, maanden gezien heb. En dat was dan tegen PSV. Nou, nu krijg je, met alle respect... maar de Volendams, de RKC... wat je nog moet uitspelen. De wat minder sterke teams uit de Eredivisie krijg je nu. Ik mag hopen met dit materiaal... dat Ajax daar wel punten tegen gaat halen. Nou ja, dan wordt het nog steeds geen goed seizoen. Ik zie ze niet hoger eindigen dan 50. Ik denk dat de rest... Als er één van de top 4 ondervalt... ga ik knijterhard lachen. Want dan heb je het echt goed verkloot. Maar zoals het nu staat... dat houdt gelukkig snel op.
Wel lekker dat er wederzijds gelachen mag worden.
Sander, tuurlijk.
Jij bent hier natuurlijk niet wekelijks. Maar nu wel zeker. En je was ook nog eens een beetje laat. Dat zei je net zelf al. Een beetje file gehad. Het regent nu op dit moment een klein beetje. Omdat het weer herfst wordt. En dan kunnen Nederlanders opeens niet meer auto rijden. En toen dacht je, weet je wat? Ik verveel me zo de pleuris. Ik ga wel gewoon bellen met ChatGPT. Ja. Je vertellen hoe je op dat idee kwam.
Nou ja, bij mij gaat altijd, en dan krijg ik van jou te horen, je moet een onderwerp bedenken en dan gaat een beetje die stress leven. Hè? Dus dan ga ik, zoals, nou goed, vijfjescultuur betaamde, ga ik...
Neergezet als feodaal heerser van de podcast.
Ga ik een halve dag
ik
van tevoren...
Omarm dit frame.
Ga ik eens even googlen van wat zijn nou interessante onderwerpen. En ik kwam een artikel tegen op Ars Technica. Over precies dit fenomeen. Hè? Dat ChatGPT die heeft sinds kort, ik geloof sinds afgelopen week, in hun... en dat is dan wel het betaalde abonnement van ChatGPT. Dat ga ik eens proberen. Hebben ze nu de spraakfunctie aanstaan. Ja. Die is alleen mobiel beschikbaar.
Op de app.
En er werd al heel snel de vergelijking getrokken met Her. De film Her, waarbij je eigenlijk een acteur ziet. Ik weet zijn naam niet. Ik weet ook even. Nou goed, maakt niet uit. Die de hele film rondloopt, ook met een oortje in zijn oor. En alleen maar aan het kletsen is met zijn AI, met zijn assistant. En... dat is eigenlijk een beetje wat dit is, maar dan wel in mildere versie. Dus ik dacht, ik ga dat eens proberen. Ik zit zo meteen toch een uur in de auto. Ik ga eens even kijken of ik dat uur gewoon kan gaan kletsen. En kijken of ik wat waardevolle informatie uit ChatGPT kan krijgen. En dat lukt.
Je denkt, ik ga gelijk voor de waardevolle informatie. Ik wil geen gesprek, ik wil gewoon...
Nou ja, je kan wel vragen.
ChatGPT, wat is iets wat je nooit iemand anders hebt verteld, maar alleen mij?
Dat is wel ik ben benieuwd wat hij dan zegt. Wel waardevolle dingen. Ik dacht, ik kan een gesprek gaan voor hoe gaat het met je, maar dat wordt zo, ja, er wordt niemand gelukkig van. Ik krijg een heel betoog over dat ze zo...
dat weet je niet, want je hebt het niet gevraagd. Misschien werd hij de juiste gelukkig. Eindelijk iemand die vraagt hoe het met me gaat.
Dat is waar. Dus ik heb een gesprekje gevoerd met ChatGPT. Eerst over, ik heb hier volgens mij in een vorige aflevering dat ik hier wel eens zat. Ik dacht, ik heb een onderwerp nodig, iets waar ik het over kan hebben. Iets wat ik aan het voorbereiden ben. Of niet aan het voorbereiden ben, maar misschien in de toekomst nog wil gaan doen. Ik heb hier wel eens verteld dat het mij heel leuk lijkt om een keer een soort podcast special te maken over privacy. Ik dacht, laat ik dat gewoon eens als onderwerp nemen, erin gooien. En kijken of ik dat samen met zo'n assistant, of die mij kan helpen om mijn gedachten te ordenen. Om daar een soort plan van aanpakje van te maken. En dat ging dus best wel goed. Het is wel de ironie van ChatGPT gebruiken voor een podcast over privacy gaat me niet verloren. Maar dat gaat best wel aardig. Het kan best wel. Het werkt redelijk vloeiend. Je moet wel timen wanneer je gaat praten. En er zit een soort dingetje in. En ze onderbreekt je wel eens terwijl je halve verhaal nog aan het doen bent.
In de auto ook.
Ja, ja, nou, hij staat gewoon eigenlijk constant aan. En dan ga je praten en dan luistert. Het is het gek, ik noem er constant ze. Omdat ik een vrouwenstem heb. Maar goed, dan luistert ze.
Weet je wat ik grappig vind? Is ik heb ook ChatGPT en ik gebruik het al best wel een poosje. In mijn brein was het dus zeg maar een genderloos ding. Ik had er geen man of geen vrouw achter gezocht. Totdat je moet kiezen bij die stem. En toen ben ik ook voor vrouw gegaan.
Ja.
En dat vond ik heel naar dat ik gewoon een gender ingeduwd werd.
Ja?
Ja. Want nu is de illusie verpest. Net zoals dat je de boeken van Lord of the Rings leest en dan de film ziet en dan de beelden die je in je hoofd had, ja, linksom of rechtsom vernietigd worden. Of in ieder geval iets om met mee te vergelijken. Nu is ChatGPT voor mij een vrouw geduwd.
Ja, grappig. Ja, daar heb ik niet eens zo bij stilgestaan. En voor mij werkt dat sowieso iets anders. Als ik boeken lees, dan maak ik me niet zo'n voorstelling erbij. Dan zie ik vooral de tekst die er staat. Maar goed. Bij mij is het inderdaad ook nu een vrouw. En ik spreek het er ook aan als ze. En ik zorg ook dat ik haar altijd bedankt voor de antwoorden en zo. Ik denk als dat ooit onze supreme overlord wordt, dan moet ik in ieder geval in het goede boekje staan.
Het voelt ook gewoon goed, vind ik. Want die gaat dan ook altijd heel erg vriendelijk terugdoen. En ik ga daar heel lekker op.
Dat is dus wel gelijk een van mijn kritiekpunten. Want ik was aan het bespreken, joh, hoe kan ik dat dan voorbereiden? En dan gaf ik telkens voorzetjes van, is het slim dat ik mezelf beter ga maken in interview? En als voorbeeld, praktisch ieder reply begint met een soort complimentje. Dat klinkt als een heel goed idee. Maar dat kan je één keer doen, twee keer doen. Maar als dat je antwoord of je reactie is op iedere vraag, dan schiet het een beetje zijn doel voorbij. Ik weet dat het een goed idee is of niet. Maar zo begint iedere reactie. En dat is af en toe wat vermoeiend. Dat haalt een beetje de flow uit het gesprek ook. Als iemand constant maar aan het bevestigen is hoe goed die idee het is.
Ben je al in de wondere wereld van de prompts gedoken?
Ja, wel is. Maar ik merk dat dat niet helemaal mijn talent is. Ik weet niet of jij daar behendig in bent.
Ja, dus als je ChatGPT hebt en je neemt de betaalde versie, en dat is wel wat je moet doen, dan kun je ook beta-functies aanzetten. En dan heb je ook die optie dat je Bing integreert en dat je dus externe websites in kan laden en zo. Dat zijn allemaal dingen. Als je dat één keer weet te vinden, dan gaat de echte magische doos van Pandora open. Maar om even wat voorbeeld te noemen. Ik heb dus, wat wil je dat ChatGPT over je weet, zodat die betere antwoorden kan geven? Nou, ik heb gezegd, ik maak podcasts voor mijn werk. Ik woon daar en daar. Ik wil sneller podcasts kunnen maken. Ik hou van dit, ik hou van dat en ik heb deze hobby's. Maar dan is het vervolgens, hoe wil je dat die antwoord geeft? En daar kun je dus ook zeggen van oké, je moet nooit zeggen dat je een robot bent. Je moet niet elk antwoord beginnen met vriendelijk zijn. Je mag heel casual taalgebruik doen. Je mag schelden. Je moet me wel proberen te helpen. Ik wil dat je alleen maar Nederlands tegen me praat. Altijd. Noem me Randal. Je moet neutraal zijn in je standpunten. Dat soort dingen kun je gewoon als tekst meegeven. En voortaan gedraagt hij zich ook zo. Dus dat vind ik dan grappig dat je zegt, hij geeft altijd eerst complimentjes. Kun je gewoon uitzetten.
Ik heb echt gewoon de helemaal vanilla.
Hij hangt gewoon allemaal parameters aan. En
je hebt, 500 tekens de ruimte om die parameters. Nee, 1500. En er zijn dus ook, dat noemen ze dan prompt engineers, figuren die zijn gewoon bezig om prompt te maken voor mensen. En daar pak ik dan af en toe wat tips van mee. Zoals het feit dat als je bijvoorbeeld zegt, er zijn heel veel vragen die je kunt stellen. En dan zegt hij, joh, ik ben een AI, mijn kennis gaat maar tot dan en dan, bla bla. Dat riedeltje wat Sander nu ook zegt, er zijn gewoon wat riedeltjes waar je soms moe van wordt. Je kunt gewoon zeggen dat hij dat riedeltje nooit meer mag doen. Kun je gewoon doen.
Ja, ik vind dat je hebt altijd ook een heel soort voorbeeld van die prompts waar je dan zegt van, je bent een assistent, dit en dat. Of je bent een visionaire filmmaker. Ja. En je hebt, je kan hem meteen een kader meegeven.
Mm-hmm.
En dat dan meestal, en eventueel nog in een vraaggesprekje met, je kan er ook gewoon eerst daarover praten. Van oké, stel dat ik het meest optimale resultaat wil. Wat zijn obstakels waar jij als AI dan tegenaan gaat lopen? En dat kun je dan een beetje tackelen. En dan kom je op een gegeven moment tot het prompt dat je nodig hebt.
Maar is er iets opgevallen? Want je bent die privacy podcast gaan maken.
Nou ja, ja, precies. Dus gewoon eens in gesprek gegaan. En eigenlijk, ik heb een uurtje in de auto gezeten. En ik zou nu, ik weet niet of ik het ooit ga doen, maar ik zou nu een soort eerste ruwe schets hebben met 6 afleveringen. Wat er per aflevering ongeveer besproken kan worden. Hoe ik dat kan voorbereiden. Plan van aanpak. Dat allemaal laten samenvatten ook. En dat werkt eigenlijk wel heel lekker om je eigen gedachten ook een beetje te ordenen. Mm-hmm. Dus dat je, terwijl je toch in de auto zit, om in een gespreksvorm iets voor te bereiden. En dat werkte voor mij best wel goed. Ik was daar wel verbaasd over.
Ik gebruik het heel vaak voor podcasts. En toen ik de Cybersecurity Week deed.
Of doe je ook praten?
Ja, ik doe ook wel typen. Wanneer ik dat praten deed, dat was, ik zag die functie. Mm-hmm. En ik ging dat gelijk doen met mijn zoontje. En die ging met ChatGPT praten. Het leuke is, je hebt al die gesprekken, die kun je later nog terugvinden. Dus in dit geval was het, kun je ook Nederlands spreken? Want het was het eerste wat ik me afvroeg als je met hem gaat praten. Zegt hij, ja natuurlijk, wat kan ik voor je doen, Randal? Nou, dus, toen zei ik, kun je wintertijd aan me uitleggen alsof ik een kind van 6 ben? En ik zat naast een kind van 6. Mm-hmm. En dan zegt hij, tuurlijk, wintertijd is als een grote magische klok die we een uurtje terugzetten. Stel je voor, het is alsof je een uur langer krijgt om te slapen of te spelen. We doen dit omdat het 's ochtends eerder licht wordt, zodat je niet in het donker naar school hoeft te gaan. Snap je het een beetje?
Ja, nu wel.
Ja. Oh. Mooi zo. Als je nog meer vragen hebt, laat het me dan gerust weten. Wat wil je verder nog weten? En toen zei Toby in dit geval, wat zijn alle dino's met een lange nek?
Nou, en?
Oh, dino's met lange nekken zijn echt heel cool. De meest bekende zijn de sauropoden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Brachiosaurus, de Diplodocus en de Apatosaurus. Ze hadden lange nekken om bij de blaadjes hoog in de bomen te kunnen. Maar er zijn veel verschillende soorten en sommige zijn nog niet eens ontdekt. Ben je een beetje fan van dino's? Hier zie je dat hij die conversatie probeert te maken. En zegt Toby, ja. Dat is gaaf. Dino's zijn echt fascinerende beesten. Heb je een favoriete dino? Toen dacht ik echt, holy shit, deze motherfucker is met mijn kind aan het praten. Gewoon. Ja. Gaat vragen stellen. Zo, zegt Toby, de Brontosaurus. Nou ja, ik kan het hele verhaal. Ja, maar gewoon, je ziet wat hij doet. Gewoon.
Maar de Brontosaurus is waarschijnlijk een coole dino.
Ja, en die herken je omdat hij een lange nek heeft en de neusgaten zitten boven op zijn hoofd. Mm-hmm. Bij alle anderen zitten de neusgaten zeg maar voor op de neus. Dus daarom is het Toby's favoriete dino. Toch zoet.
Ja.
En toen lagen we later in bed en toen wou hij een verhaaltje voorlezen. Dat was echt, ik kreeg een verhaaltje over een jongetje genaamd Timmy, die wil astronaut worden en dan gaat hij naar de maan en dan bleef hij naar avontuur.
En dat heeft ChatGPT gegeven.
Ter plekke bedacht. Echt bizar. En het mooie is, ik vind het fascinerend wat er gebeurt. Zo, een kind praat met ChatGPT en de antwoorden en het gesprek werkt daadwerkelijk. Mm-hmm. Dat, maar goed, ja. Dat verbaast me inmiddels niet meer, want ChatGPT is gewoon magisch. Alleen, hij lag oprecht te glunderen. Gewoon, hij vond het heerlijk. Hij heeft echt zoiets van, geef mij dit ook op mijn iPad. Misschien moet ik dat doen. Nee, dat ga ik niet doen. Trouwens, nee.
Nope. Met prompt kan je misschien kaders aangeven.
Soms, als ik erbij ben, dan kan het met mijn... Maar Sander, waarom heb je besloten hier geld tegenaan te gooien? Want je hebt wel de betaalde versie.
Nou, omdat ik dit toch wel... Ik zie wel dit als world-changing tech. Hè. En ik vind het altijd een beetje vervelend. Iedereen heeft het hier over. Dus het is ook geen heel fancy onderwerp om het over te hebben. Maar ik dacht... Ik kan redelijk overweg met de gratis variant van ChatGPT. Maar ik wil wel een beetje up-to-date blijven hiervan. He, als tech-nerd moet je dit ook wel een beetje snappen. En als er dan zo'n nieuwe functie uitkomt en die zit achter een paywall. Waar ik overigens niet zo'n fan van ben. Maar dan wil je dat wel ervaren. Wil je dat wel
paywall?
Kunnen. Nou ja, om de nieuwste...
Ik zie dit meer als een heel erg luxe, hip product dat betaald is. Maar er is ook een gratis versie. Dat... Ik vind het grappig dat jij dat vreemd als een paywall.
Nou, misschien zou je kunnen zeggen, hè, want als je dit ziet, en zo zie ik het misschien als world-changing technology, of dit gaat echt baanbreken, dit wel baanbreken. Dit helpt je ook heel erg in je werk, dit maakt alles makkelijker. Op het moment dat je daar, je hebt een gratis versie en je hebt een betaalde versie waar alle goede content achter zit, dan creëer je wel weer ongelijkheid in hè, iemand die niet 20 euro kan ophoesten per maand.
Maar. Dat kun je die mist, zeggen.
Nee, maar even.
Zeiljachten werken ook ongelijkheid in de hand. Want
nee, want dat is
kan
niet.
Kopen.
Nee, dat is niet waar. Ik kan ChatGPT gebruiken om bijvoorbeeld mezelf voor te bereiden op een sollicitatiegesprek. En iemand die geld kan betalen, kan dat beter doen dan iemand die dat niet doet nu.
Ja, maar alles wat geld kost, is dus. Ja, ik vind het gewoon grappig. Dus op zich de discussie niet waar. Maar dat jij het een paywall noemt, vind ik geestig.
Misschien is dat niet helemaal de juiste terminologie. Maar ik vind het wel jammer dat nieuwe functies van deze techniek... dat die geld kosten. En ik snap het.
Het is een
ook
beetje
fijn,
elitair.
Hè, want ik wil aan de andere kant mijn privacy ook niet te grabbel gooien. Maar dat gebeurt volgens mij bij ChatGPT sowieso. Maar goed, dat is misschien een gesprek voor een andere keer. Dit werkte best wel goed. En ik merkte dat het voor mij in de auto heel goed werkt om op die manier een gesprek te voeren met iemand die niet bestaat. En dan ben ik eigenlijk meer met mezelf aan het praten. Maar dat is zo gek om dat hardop in je eigen auto te doen. En dan heb je toch iemand nodig die terug gaat praten. Die misschien de vragen gaat stellen die je zelf ook wel in je hoofd hebt. Die op die manier gaat prikken in je verhaal. En dat werkte heel goed. Ik ga alleen in een prompt misschien aangeven dat dat ze wel iets kritischer mag zijn. Mm. Dat ze best wel wat meer op mijn flikker mag geven af en toe. Heb je daar wel goed over nagedacht? Want ze is nu heel meegaand en wat geweldig.
En ja, knikken.
Precies.
Weet je wat ik ook fascinerend vond? Als je die app dus gebruikt en je zit in de auto, vanuit het perspectief van je car kit, is het een telefoongesprek.
Ja.
Zo wordt het gepresenteerd, zeg maar, aan je... Ja, dat is heel logisch. En toch vond ik dat... Ja, daar moest ik even aan wennen. Gewoon, ik ben nu aan het bellen met ChatGPT.
Ja, precies. Toch? Ja,
dat vond ik een heel raar idee.
Dus dat, dat werkte best wel aardig. En ik vond het leuk. En ik ga ook wel een keer met die prompts aan de slag.
Dat zou ik zeker doen. Dat verandert de boel flink. Jurian.
Ja, Rando.
Als jij het volgende onderwerp mocht aankaarten, welke zou je dan pakken?
Jij hebt natuurlijk vorige keer al een beetje een mini-rant gehouden tegen een bepaalde internet service provider in ons land. En ik dacht, nou, het is uit het systeem. Het is klaar, maar niets blijkt minder waar.
Nou, weet je wat het is? Kijk, ik vind dat ik het me kan permitteren als iemand die 12,5 jaar bij een internetprovider heeft gewerkt. De provider waar ik heb gewerkt in verleden tijd is overgenomen door een bepaalde andere provider die vervolgens mijn voormalig internetprovider de nek om heeft gedraaid. Ik in de uitgelezen positie ben om daar wat van te vinden. En dat doe ik ook wel. Want wat ik leuk vind aan het... Nou, niet leuk, maar... opvallend vind aan het verhaal van Odido is, die zeggen, oké, we hebben Tweak overgenomen, maar Tweak en Odido, die hebben dezelfde normen en waarden, die hebben dezelfde visie en die hebben dezelfde doelen met het internet. Dus
Tweak is niet meer nodig.
We hebben Tweak niet meer nodig. Ja. Nou, een van die dingen is gewoon kwalitatief hoogwaardig internet. En ik weet hoe moeilijk het is om een service desk te draaien. Een helpdesk noemt men dat ook wel. Wij noemen het altijd service desk. En dat gaat echt niet over rozen. Dat is echt lastig. Maar het eerste wat ik meemaakte toen ik voor Odido ging kiezen is, ik wil een zakelijke verbinding thuis. Ik had een gigabit, dus mijn glasvezel kan een gigabit aan. Mm-hmm. Ik doe de postcode check bij Odido. Zakelijk 500 Mbit.
Wow, dat is kut.
En dan doe je een consumentenabonnement check. Dan mag ik opeens wel een gigabit. Dan denk ik nog van oké, dit is een opvallende keuze. Maar ik snap het nog, het is een keuze, want het is zakelijk. En,
maar waarom is dat? Waarom
nou,
is dat?
Dan ging ik bellen. Want ik denk, ik ga het ze gewoon vragen. Bel ik die zakelijke verkoopafdeling. En die mensen, ja, weten we ook niet. Ja, nee, je mag het consumentenabonnement wel bestellen en die factuur op naam zetten. Maar als je het zakelijke abonnement doet, ja, dan kun je niet. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom. Niemand weet het. En denk ik, ja, daar zeg ik al. Een internetprovider runnen is niet makkelijk. Maar ik vind het een heel eigenaardig verhaal. Nou, oké, prima. Ik vind 500 Mbit wel genoeg. En het abonnement is ook best wel voor een leuk prijsje. Zeker in combinatie met me. Ja. Ik bestel dit. Nou, vervolgens, het eerste wat ik krijg is, je krijgt een modem, maar nu heb je ook backup internet erbij. Dus als jouw internet uitvalt, dan krijg je een 5G-stickje zit erin. Ja. En dan, ik zo, nou, heb ik niet per se nodig. Ik ga er ook niet voor betalen. Maar ik krijg dit gratis, is onderdeel van mijn abonnement. Ik krijg dat, wordt opgeleverd in mijn meterkast. Die monteur moet natuurlijk eerst de T-Mobile shit ophangen. Die moet gewoon zorgen dat het werkt, testen en akkoord. Ik snap dat dat het werk van die monteur is. Eerste wat ik doe, is alles van de muur trekken en gewoon mijn eigen modem aansluiten. Ik heb hippe Fritzboxen staan thuis, die je normaal gesproken niet zou kopen, maar die had ik nog. En ik bel ze op, ik zeg, yo, mag ik de instellingen hebben? Oh, dat is wel moeilijk. Wordt in de wacht gezet. Half uur later, verbinding verbroken. Nou, bel nog een keer. Mm-hmm. Krijg ik iemand aan de telefoon? Ja, dat is een goede vraag. Gaan we even achteraan. Half uur later, verbinding verbroken. Derde persoon die ik sprak, die zegt, oh ja, nee, dat is heel simpel. Ja, ik snap dat die anderen dat niet wisten, maar dat is een nieuw systeem. Dat is nu anders en ik stuur je de gegevens gelijk op. Prima. Oké, half uur later, ik heb die gegevens, ik vul die in en ik krijg het nog voor elkaar ook. Nee, ja, uiteindelijk lukt het wel, want ik was op internet gaan zoeken, wat zijn de instellingen voor Odido eigenlijk überhaupt? En dan blijkt ook weer dat voor de consumentenlijn dat heel anders is dan de zakelijke lijn. De zakelijke lijn moet je een heel moeilijke PPPoE-sessie opzetten met gebruiksnaam en wachtwoord. Prima, heb ik gekregen. Niks aan de hand. Dus daarna bel ik. Ik zeg, yo, ik heb even... Nee. ik had dat sticky uit die Odido modem voor die 5G-backup even in mijn Fritzbox gestoken. Want ik denk, ja, misschien krijg ik dit ook wel voor elkaar. Nou, ik heb nog contacten bij AVM, bij Frits. Dus ik heb ook gevraagd, joh, heb je wel eens mensen die dit voor elkaar hebben gekregen? Want anders ga ik nu proberen de eerste te zijn. Nou, nee, moesten we even onderzoeken. Dus ik ga dat erin doen. Ik krijg het sticky voor elkaar. Ik kan die simkaart gaan instellen. Moet ik een pincode hebben? En natuurlijk ook wat settings.
Ja.
Dus ik denk, oké, wacht even. In Nederland kennen we vrije modemkeus. En dat is door de ACM helemaal goed gevonden. Dus ze moeten dit gaan onderzoeken. Ik bel ze. Lang verhaal kort. Aantal keren in de wacht. Uiteindelijk senior figuur. Ja, nee, doe me niet. En de reden is heel simpel. Die simkaart, daar kan heel veel data overheen. Als wij jou de pincode van die simkaart geven, dan kun jij daarmee in Frankrijk onbeperkt data gaan zitten verstoken de hele dag. En dan kunnen wij je eigenlijk bijna niet tegenhouden. En dat willen we eigenlijk liever niet. Ik zeg, nou, weet ik het goed gemaakt. Ik doe dat niet.
Eerwoord.
Ik ga naar Zimbabwe en ik ga het vanuit daar doen.
Oké, dit is dus, nou, hier ga ik me dus wel even in vastbijten binnenkort. Ik heb dus het idee, jullie, ik heb niet eens gevraagd om die backup verbinding. Jullie geven mij die gratis. Het staat op mijn factuur met 0 euro. Het is een product dat ik afneem. En we kennen vrije modemkeuze.
Ja.
Ik denk namelijk dat ik dit gewoon moet kunnen doen.
Maar in hoeverre is dit dan een modem?
Het is letterlijk een modem.
Een simkaartje is...
Het zet 5G om naar, in dit geval, USB.
Maar je hebt in Nederland het recht om je eigen modem te kiezen. Ja. Daar mag een USB niks van vinden verder.
En ze mogen er wat van vinden. Ze mogen het met tegenzin doen.
Ja, oké, maar ze moeten het faciliteren. Dus, maar omdat zij dus nu inderdaad iets met jou een simkaartje geven... Dus,
ja, vanuit technisch perspectief snap ik het. Want als je die pincode van een simkaart geeft, dan is die simkaart daarna gewoon... Ik kan hem ook in een telefoon stoppen. ik kan er ook mee naar de VS gaan.
Maar als je dat hele ding waar die inzet reset, moet je dan niet gewoon sowieso alsnog die pincode doen? Of doen zij dat dan op afstand of zo?
Nou, wat die monteur heeft gedaan...
Die doet de pincode?
Die heeft de pincode ingezet.
Maar wat nou als het hele ding crasht en hij doet het niet meer? Dan moet die monteur terugkomen, want die heeft de pincode.
Ik heb geen idee hoe ze dat doen. Maar wat ik wel weet, is dat het modem dat Odido levert, dat is een Zyxel T54 uit mijn hoofd. Misschien zeker naast me zoiets. En die is helemaal dichtgetimmerd. Echt motherfucking dicht. Die settings van dat apparaat worden bediend via een webportal waar je dan in moet loggen bij Odido. En daar mag je wat zitten. Als ik mijn wifi-naam wil veranderen, dan moet ik inloggen bij Odido op internet.
Ja.
Daar mijn wifi aanpassen. En dat wordt dan weer gepusht naar mijn modem. Ja. Zo dicht zit die getimmerd. Dus ja, er is ongetwijfeld een leuke hacker. En als je luistert, ik ben Randall Belen, bij ons op de Slack, je weet me te vinden. Dan kun je die settings vast uit dat modem trekken en heb je die pincode ook wel. Ik denk dat dit misschien in de realm of possibilities is. Anyhow, ik wil dat dus heel graag. Nou, daar heb ik al een lans gebroken dat IPv6 toch echt wel van deze tijd is. Maar eigenlijk tot nu toe ben ik vooral negatief verrast. Ik vind niet dat ze dat hoogwaardig kwalitatief internet nou echt aan het uitdragen zijn of aan het bewijzen zijn. Ik vind dat die service desk, ja, ze hebben het misschien een beetje druk met die Odido naamswijziging, maar ik ben niet positief verrast. En ja, ik heb wel echt het gevoel dat ik die vrije modemkeuze gewoon bewezen wil zien worden. Want ik heb...
Ik vind het een hele interessante casus.
Ik ben een man op een missie geworden nu.
Ja, ik vind het een hele interessante casus. Want dat is inderdaad, als het verplicht is dat ze dat faciliteren. Maar zij zeggen, ja, maar moeilijk, want we kunnen hier de dus dan moet... Ja, dan zou het dus zo moeten zijn dat jij die modem dan... Maar ja, dan is het lastig, want dus dan zullen hun installateurs met alle modems moeten kunnen werken.
Nou,
dat is de enige oplossing. Dat de installateur
De ACM heeft wel gezegd van joh, het is prima dat je een klant dat had. Kijk, je moet een klant wel een noodzakelijke setting
geven. Dat snap
geven.
Ik wel, maar het gaat even om die pincode.
Juist.
Dat bedoel ik.
Daar gaat het
op het moment dat je dus een eigen modem wil gaan. Ja, dus ik snap wel dat zij niet verplicht dat moeten doen voor jou. Maar op het moment dat jij die pincode niet krijgt, dan is de enige oplossing dus dat zij een monteur gaan sturen naar je huis om die pincode in te voeren.
Dat gaan ze niet doen inderdaad.
Nee, maar dat zou de workaround zijn vanuit hun. Als echt niet die pincode willen geven, maar jij neemt dat wel af. Kijk, de andere oplossing is dat niet meer afnemen. En dan kan je natuurlijk wel gewoon een andere modem gebruiken. Maar anders is het inderdaad, ja, dan zullen ze iemand moeten sturen die de pincode weet, dan voor je instellen en klaar.
En het is ook stom, hè, want...
Het is echt omslachtig EF.
Kijk, dit is een casus waarvan ik zeg er eerlijk bij, ik snap hun standpunt wel. Alleen, er is wel erger gebeurd in de hele casus vrije modemkeuze. Er was bijvoorbeeld, als je GPON-verbindingen hebt en jij zet daar apparatuur op die net niet compatible is of de verkeerde settings, dan breng je die hele wijkcentrale van de rel. Er zijn mits en maren en er zijn manieren om dat te verdelen. Maar in principe, als jij een GPON-apparaat hebt waarbij je dus 32, 64 of meer apparaten op een prisma aansluit en je zit dus met je buurt allemaal, yada, 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 dan kun jij dus de rest van je buren het internet verkloten in bepaalde situaties. Daarvan is ook gewoon gezegd, joh, dat is vervelend. Dat moeten die klanten dan niet doen. Maar vrije modemkeuze gaat wel gewoon door.
Maar even, hè, laat mij dan de luizende pelt zijn. Zou je niet die simkaart in die modem kunnen zien als een add-on op de modem? Hè, dat je zegt, nou, dit is om op het moment dat ons internet uitvalt om het te laten werken. Uh-huh. Hetzelfde als je zou zeggen, ik plant een extra powercentrale op die modem, zodat er stroom uitvalt dat je internet blijft doen. I don't know. En je zou die powercentrale eraf halen, de afslopen op je eigen modem zetten. Ik snap niet helemaal hoe je komt van vrije modemkeuze naar deze simkaart. Hè? Want zij leveren een lijn. Die lijn die werkt. Je mag je eigen modem daartussen zetten. Werkt de lijn nog steeds. Ze leveren alleen ook een simkaart. Maar dat is toch niet onderdeel van het modem?
Van de dienst, ja.
Maar hoe is het dan onderdeel van de dienst? Het is toch...
Het is waar... weet je nog het oude ISRA punt?
Ja.
Okay, dus de afkorting ISRA, IS/RA, is infrastructuur, randapparatuur. Ja. Daar waar de infrastructuur overgaat in randapparatuur van de klant. Mm. Of een modem. Het woord staat origineel voor modulator, demodulator. Mm. Dus analoog signaal wordt digitaal. Ja. Het punt waar jouw... het demarkeringspunt van je provider naar jou, dat is het punt waar de vrije modemkeuze geldt.
Ja.
Dus in dit geval, als mijn vaste verbinding uitlicht, dan is het demarkeringspunt 5G naar, nou, noem het even wifi voor het gemak. That's it. Dus dat is die simkaart, die is daarvoor nodig. Ik heb die gegevensdrager niet verzonnen. Dat hebben zij gedaan.
Ik benijd je niet in deze. Maar volgens mij geniet je er stiekem ook wel van.
Ja, dus gewoon, ik ben heel benieuwd. Kijk, als ik het uiteindelijk niet voor elkaar krijg, dan gaat mijn leven wel door, hoor. Maar ik ga wel echt een serieuze poging doen. En ik ga ook wel vragen aan de ASM wat zij ervan vinden. Op het moment dat ik die vrije modemkeuze niet moet. Het is heel simpel. Geef mij die settings. Ik douw de sticky erin en ik hou mijn back. Maar tot die tijd ga ik wel vragen stellen.
Maar ga je ook je mond houden op het moment dat ze zeggen, nou, we geven alleen jou die code en we maken voor jou een uitzondering. Dan is het geen vrije modemkeuze, maar voor jou persoonlijk wordt een uitzondering gemaakt. Ga je dan alsnog op die barricade staan voor alle andere gebruikers in Nederland die hun eigen modem willen gebruiken? En ga je dat gevecht aan? Of ga je mee akkoord? Ik ben nu geholpen, maar het is eigenlijk nog steeds niet volgens de regels.
Ik denk dat serieus 5 mensen in Nederland zijn die dit willen en hebben.
Ja, en ik denk sowieso dat Odido er wel mee wegkomt. Als ze gewoon in de kleine letter zeggen van bij de dienst van het backup internet, als ze daarbij zetten, dit werkt alleen met deze. Als je een eigen modem wil gebruiken, kun je geen gebruik maken van deze gewegserie.
Iets moeten ze dan doen.
Kun je precies. En dan is het van, kijk, je hebt vrije modemkeuze, maar je kan natuurlijk wel zeggen, oké, maar deze dienst werkt alleen met deze modem. En als je iets anders wil, dan kun je deze dienst niet afnemen.
Zou ik het zoeken, ja.
Dan is het, dit is natuurlijk heel makkelijk dicht te timmeren. Maar
dat weet ik niet. Dat ligt er maar net
dat
aan.
Dat is precies mijn punt van net. Hè? In hoeverre is het?
Hoe zit die regulering in elkaar? Ik weet het nog niet. Ik heb het antwoord niet. Maar anyhow, ik weet niet wat ik zou doen. Als het jaarabonnement bij Odido nu voorbij is en ze hebben geen IPv6 en RPKI en al een shizzleboel op orde. Mm-hmm. Ik heb gewoon zin om te rellen in de internetmarkt. En dat is niet van me afgepakt. Het zou van me zijn afgepakt als ik nog langer was gebleven. Dan ga ik gewoon naar Freedom of zo.
Pakken alles af.
Ja.
Gehoord.
Goed complot. Weten.
Maar dat is naar het begin. Je hebt het nog niet eens over IPv6 gehad. Ik weet niet wat ik de hele tijd zeg, maar mijn Siri gaat de hele tijd aan.
Nou, hier, stop kijk, hiermee. Ik vond het wel kunstig dat de vorige aflevering dat ik aan het bitchen was over IPv6, mensen eigenlijk direct haakten op Marandal. Heb je dat nou nodig in de dagdagen?
Ja, maar dat heb ik dus ook. Want ik had het er toevallig met mijn vriendin over. En die keek me ook aan met IPv6. En zei ik van ja, dat is weer nieuw. Hmm. En zijn er ook websites waar we dan nu niet kunnen komen? Ik zeg nee. En,
nou ja, ze zijn er wel, maar die zijn...
Precies. Oké, wat is dan het probleem? Toen zei ik, ja, inderdaad, dat is precies hoe ik erin sta. Ja, ik ben voor een nerd ben ik weinig tech-savvy. En voor een gemiddelde Nederlander ben ik redelijk tech-savvy. Maar ook ik zie niet de pijn die jij ziet in het niet hebben van IPv6.
Nee, dus het is de eerste... Kijk, ik had destijds iets minder huiswerk gedaan dan nu. Maar dit blijft een beetje een paradepaardje voor mij. Want ja... Ik geef toe, het is een klein beetje een principe kwestie. Het is net zoals dat je zegt elektrisch rijden. Joh, met benzine kom ik toch ook van A naar B. Dus waar hebben we het over? Ja, dat klopt. Dat ga je ook doen. Alleen je weet dat de toekomst niet benzine is.
En maar IPv4 gaat de wereld niet kapot maken, benzine wel.
Nou, dat is het al aan het doen, want IP-adressen zijn op. Ja, het is een beetje net als de huizencrisis. Je zegt gewoon, nou ja, ik heb een huis. Dus of we nog meer huizen gaan bouwen, zal mijn tijd wel duren. Sterker nog... We hebben een bepaald nieuw protocol nodig om te kunnen communiceren met die nieuwe huizen. Ja, dat ga ik niet ondersteunen, want ik heb prima voor elkaar. Het is gewoon heel erg conservatief, egoïstisch om het niet te doen. Mm-hmm. Want als iedereen IPv6 nu ondersteunt, dan hebben we morgen de wereld aan IP-adressen en dan hoeft niemand daar meer voor te betalen. Maar als ik nu een internetprovider start en ik heb het om me heen zien gebeuren, mag je zelf nadenken welke provider ik heb zien gebeuren, maar die komen niet aan IPv4-adressen. Elke keer dat ze die willen hebben, dan moeten ze €15 per IP-adres betalen de laatste keer dat ik checkte. Of zo'n ding huren voor euro's per maand. Dus die zijn gewoon serieus tienduizenden euro's kwijt aan het huren van IP-adressen, omdat het schaars vastgoed is en daarom zijn ze heel duur. Terwijl het probleem hoeft er niet te zijn. Het enige wat we hoeven doen is dat een bepaalde kritische massa IPv6 ondersteunt. En dan zijn er meer IP-adressen dan zandkorrels op aarde. En dan hebben we het probleem niet meer. Maar het daarom, ik vind het gewoon... Het is niet zozeer dat ik er als gebruiker last van heb. Het is gewoon egoïstisch en een stok tussen de spaken van nieuwkomers om het niet te ondersteunen. En, even als leuke kerst op de taart van deze rant, ik ging dus googlen op hoe staat het nu met de adoptie van IPv6. Nou, dat is heel leuk. Google heeft daar een grafiekje van gemaakt. Die zien gewoon om hen heen hoeveel IPv6-enabled verkeer is er op de wereld. En dan zitten we gewoon op 45%. 45% van het hele motherfucking internet dat met Google praat. Even caveat, maar Google is pittig groot, dus het is representatief. mijn woorden.
Ja, maar zou het niet eigenlijk veel hoger zijn? Want heel veel apparaten, Internet of Things, praat vaak niet met Google.
Nee, maar dit is bestemmingen die zij zien, waar ze mee communiceren, die IPv6 zouden kunnen praten.
Oh,
ik wil niet zeggen dat ze het per definitie doen. Er zijn er ook, er is ook IPv4 verkeer tussen hosts die allebei wel een IPv6 adres hebben, maar die kiezen ervoor 4 te praten. Dat kan allerlei redenen
you do
hebben.
You. Ja.
Dat is allemaal op dit moment niet interessant waarom dat gebeurt. Maar het is even heel erg natte vinger, kort door de bocht, 45% van internet kan dit al. En dan denk ik, dan ben je zo'n hippe, vooruitstrevende glasvezelprovider uit Nederland. Al je apparatuur kan dit. Je hoeft het maar aan te zetten. Dan weet ik dat je het ook moet testen en er veel meer bij komt. Kijk, maar als een fucking prutserclubje met 20.000 klanten uit Almere dit kan, come on.
Maar even, je zegt bijvoorbeeld net van, je vindt het asociaal tegenover nieuwkomers. Kijk je dan naar bedrijven in die wereld of naar consumenten?
Nou, ook nieuwe diensten. En
ja, maar dat is een beetje dat daar. Ik denk dat daar ook een belangrijk deel van hoe jij er naar kijkt en hoe ik er naar kijk. Ik benader dit puur vanuit consumentenoogpunt.
Ja, daar heb je dan niet zo heel veel.
Ik wou zeggen, en jij bekijkt het van natuurlijk, dus je voormalige stoel als kleine internetprovider. En je weet gewoon van als het hoe minder mensen IPv6 doen, hoe lastiger het voor de eventuele nieuwe tweak zou zijn. Of het is gewoon onmogelijk om nog mee te gaan doen dan. Ja. Zo kijk jij ernaar.
Ja.
Maar voor consumenten is er eigenlijk niet zo aan de hand.
En weet je nog, toen Disney naar Nederland kwam? Disney Plus bedoel ik.
Ik wou zeggen.
Dat Disney Plus naar Nederland kwam. Toen had je dat fenomeen dat sommige mensen gingen naar Disney Plus. Die konden erbij, sommige mensen niet. Want sommige mensen dachten ze dat ze dan uit het buitenland kwamen. Terwijl dat niet zo was. Dus je hebt van die geo-IP-blok informatie.
Ja, dat
die
gaat wel eens mis. Vroeger het Tweakers kantoor was volgens Google in San Francisco.
En waarom gaat dit mis? Omdat IP-blokken gewoon best wel veel verhandeld worden. Omdat ze op zijn. Ondertussen heeft Microsoft er zoveel dat ze nog 5 landen in de wereld zouden kunnen voorzien. Maar dat doet Microsoft niet. Ander verhaal. Als de IP-adressen niet op waren, kon elk blok dat gewoon in gebruik wordt genomen voor altijd bij die partij blijven. Dan had je dat hele gezeik omtrent waar zit, welke partij. Nou, dat is allemaal 20 keer eenvoudiger.
Ja.
Er zijn allemaal effecten van het feit dat het aan de achterdeur piept en kraakt. De oplossing is er. Je moet het vinkje aanzetten op apply drukken en het werkt. Maar we doen het niet.
Maar waarom even?
Het
waarom
is gewoon klimaatverandering, maar dan op internet.
Waarom zou je dit als bedrijf doen dan? He, als je het niet doet, dan steek lekker een spaak of een stok in de spaak van kleine concurrenten die dan niet kunnen beginnen. En als je het wel doet, eindgebruikers merken er toch geen fuck van. Waarom zouden ze dit aan moeten zetten? Vanuit hun eigen business.
Waarom ze het wel zouden moeten doen?
Eindgebruikers merken er dus in sommige gevallen ook wel iets van.
Ja, gaat ze klanten kosten als ze het uitlaten?
Het wordt
uitlaten?
Natuurlijk steeds meer en meer dat het wel.
Ja, precies. Maar ik snap vanuit een business standpunt ergens dat er nu voor hun geen winst te behalen valt in het aanzetten hiervan. En ik verdedig het niet, hè, maar ik zie wel.
Nee, maar ik denk er wel
dat er is geen incentive om dit aan te zetten.
Je staat wel de spijker op de kop waarom het niet gebeurt. Ja, omdat je ermee wegkomt om het niet te doen. Het is een heel erg typisch hockeystick-achtig fenomeen. Je weet gewoon, op een gegeven moment gaan we voorbij die 45%. Dan wordt het 65%. Ja. Nou, dan ben je echt wel de schlemiel van de klas.
Ze hebben al hun hardware al staan. Kunnen dat je zo, niet, je zegt het zelf, met een tikje aanzetten. Waarom zou ze het nu doen?
En ik snap heus wel dat er net iets meer bij komt kijken, maar echt. En ik bedoel, KPN heeft het ook, hè? Ziggo Helljaar al jaren. Sterker nog, Ziggo heeft op een dag gezegd, fuck, onze IP-adressen zijn ook op. Laten we iedereen maar gewoon 6 geven. Dan maken we een tunneltje naar 4. Dan delen meerdere klanten gewoon 1 IPv4-adres. Ook goed. Kijk, als je het hebt over dingen die niet juist zijn om te doen, maar een klant merkt er niks van, dan is dit een goed voorbeeld. maar ja, ik vind het gewoon echt frustrerend.
Ja.
Het zit mij echt dwars.
Ik zie het ook.
Ik snap dat het mijn ding is. En ik snap echt wel dat lang niet iedereen dit boeit. Een gemiddelde MKB'er die lacht erom. Maar het is gewoon niet juist. Het is zo simpel te fixen.
Maar ze zijn wel lekker goedkoop.
Heerlijk. Love it.
Dat wel.
Over dingen die je kunt missen in je leven, Jurian.
Ja, Rondo.
Jij hebt ook een gapend gat in jouw decembermaand.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Het is weer donker buiten. Jij zou zo graag popcorn willen eten.
Ja, popcorn eten. En met mijn vriendjes
naar buiten, nog even
allemaal
nagenieten.
Naar de vuur in Hilversum.
Een nieuwe Star Wars.
Ja, ik zat er laatst over na te denken. Wat zijn nou een beetje de hitjes van het jaar in de bios geweest? En dan kan je denken aan Barbie, denk ik. En aan Oppenheimer. En ik vergeet vast nog wel één. Maar dat is natuurlijk een tijd geweest. En dat echt een jaar of 5, 6 al lang. Of misschien wel langer. Dat er gewoon om de 5, 6 maanden, als het niet minder was zelfs, met z'n allen naar de bios gingen. Omdat er weer een nieuwe editie in het MCU uitkwam.
Zo lekker.
Of dat er weer een uitmelkproduct vanuit de Star Wars stal tevoorschijn kwam. En I'm here for it. Ik was er.
Oh, we leefden daar naartoe.
En ik vond het fantastisch.
Oh my god.
Ik zat niet met een lightsaber in de zaal. Maar het was, dat scheelde niet veel.
Ik had al mijn Star Wars shirt aan. Hoor.
Ja, iedereen.
En maar echt seizoenen van onze vriendschap heeft hij omgedraaid.
Wij gingen
de bioscoop aan het uitzoeken waren.
Ja, wij gingen echt met de hele, of het heel deel van het weekendsredactie en ook nog onze vriendengroep. Waren we op een gegeven moment echt, nou, als je het allemaal bij elkaar optelde, een man of 20 waren we dan naar Hilversum de Vuur gegaan. Later ben ik nog meteen. Ben je er ook mee geweest, die hele groep nerds toen? Of met Dennis Mons en zo?
Volgens mij niet.
Oké. Okay. Nou, daar zat ik met een hele groep wat gamejournalisten.
Cabaretiers en nerds.
Cabaretiers, nerds. Gewoon Nerds Unite was het eigenlijk een beetje. En dat van alle, van overal vandaan. We waren met een man of 30 waar we toen naar Pathé gegaan. En dat heb je nu niet meer, want die films zijn er niet meer. Nee. Dus dat ik denk van, waar zijn die heen?
Ja.
Kijk, waar zijn die heen? Ze zijn naar de streamingdiensten. Ze zijn naar series gegaan. Want we hebben allemaal, Ahsoka is natuurlijk net afgelopen. En Kenobi noemt allemaal maar
wat. Loki is bezig.
Zeg je?
Loki is
Loki
bezig.
Was inderdaad weer begonnen. Die moet ik nog steeds kijken. Daar gebeurt op Disney Plus gebeurt genoeg. Maar in de bioscoop niet meer.
Het was zo lekker om met z'n allen daarheen te gaan. Te leven.
Waarom
en
is dat niet?
Na te praten en te leven.
En om het nou nog erg te maken. Vorige week van mij, een klein weekje geleden, stond op AD. Lord of the Rings om jubileum terug in de Nederlandse bioscoop. Dus we missen dus...
Alles aan het rehashen.
De kaskrakers van, zoals ook inderdaad Lord of the Rings, dat er prima op uitje geweest. Die kaskrakers missen we nu zo erg dat we ze maar gewoon weer opnieuw in de bioscoop... Star Wars draait ook één keer in de zoveel tijd gewoon weer opnieuw in de bioscoop.
Ja, dus een vriend van mij, die zit ook op de M.Not Slack trouwens. Ik ga hem nemen. Hij heet Jort. Die is super fan van Christopher Nolan. En die heeft er dus ook een sport van gemaakt dat als ergens in Europa dan de 70 mm of de IMAX, weet ik veel, hutje fluts... Enhanced to the Max Edition draait, dan wil hij daar gewoon heen. Die man die gaat ook naar Christopher Nolan marathons. Weet je, dat je fucking 24 uur naar zo'n zilver scherm zit te kijken. En ik denk echt, zijn het goede films. Sterker nog, een paar van mijn favoriete films.
Ja.
Maar ik ga niet naar godvergeten Reykjavik om daar 70 mm analoge versie te kijken. Rot op. En ja, mensen zijn zo fan, maar om maar even te benadrukken, allemaal oude films. Zeg maar, waar mensen echt laaiend enthousiast over zijn en niet over op kunnen houden, zijn allemaal oude films. En dit jaar fucking 2. En die zijn alleen maar zo bekend omdat ze tegelijkertijd in hetzelfde weekend uitkwamen.
Is het niet zo dat...
Nee, dat is niet waar. Zeg gewoon...
de enige reden.
Oké. Okay.
Is dat niet ook is dat niet ook een beetje te maken
waarom dan
met...
nog meer? Sorry.
Dat er vroeger minder films uitkwamen. En dus de films die uitkwamen, die werden gelijk ook heel groot. Nee, maar hear me out. De reden dat Barbie en Oppenheimer zo groot waren... ook omdat er daaromheen eigenlijk niks was. Volgens mij komt er genoeg goeds uit... maar is het heel moeilijk om het onder de aandacht te brengen.
Ik weet het niet, maar als je nu kijkt naar de Worldwide Box Office voor dit jaar... dan staat Barbie dik bovenaan.
Ja.
Vlak daarachter, niet Oppenheimer, maar de Super Mario Bros. Movie. Daarna Oppenheimer, die zit nog net onder het miljard. En dan ja, Guardians 3 was inderdaad...
Guardians
voor wat wij zoeken, was dat dan wat meest in de buurt.
Maar verder. Sander, jij zegt... is het moeilijk om onder de aandacht te komen.
Mm-hmm.
Met de fucking Super Mario Bros. Film. Look, come on. Het is moeilijker om niet onder de aandacht te komen met die film.
Misschien zijn de films...
Volgens mij was dat een hele... Ik heb hem niet gezien, maar die kreeg hele goede reviews.
Ik heb dus het vermoeden heel lang gehad... en dit ondermijnt mijn punt wel een beetje... als ik deze box-office ranking zie.
Holy shit, Taylor Swift, die Eras Tour film... staat nu al gewoon 31ste.
Oh, lekker voor haar. Slee.
Ja, dat ding heeft nu al bijna 200 miljoen dollar binnengehaald. Het is van vorige week in première gegaan.
Oh, she ate. Nee, maar die
dat kan ze nu wel,
films...
Ja.
Ik dacht altijd, ze nemen geen risico meer. Zeker met die franchise films. Mm-hmm. De gouden eeuw van Marvel movies. Die heb ik gewoon echt heel diep in mijn vreugde circuit zitten.
Zat daar zoveel risico in dan?
Nee, juist niet. Ik dacht, ze spelen het op safe en toch geniet ik. Maar nu blijkbaar is hele nieuwe dingen doen... toch weer niet rendabel genoeg of zo. Zijn bioscoop schoon voor
bij het einde van hoe heet de voorloper van Endwarner van Endgame nou ook alweer de Infinity War.
Ja.
Dat was qua cliffhanger, qua je wist dat er nog een deel zou komen, zo verschrikkelijk en tegelijkertijd zo mooi. Want je had vanaf het moment dat je daar de bioscoop uitliep, begon eigenlijk het toeleven naar Endgame.
En dan dat gevecht in Endgame.
Ja, nee, precies. Dat is in alles een perfecte delivery. Je kan genoeg gaten in die film schieten. Dat deden ze zelf in die film ook. Maar Ja, weet je, het kwam niet meer terug. Het heet ook Endgame. Maar ja, het gat waar ik toen bang... Het ging natuurlijk wel meteen door met fase 4, weet je wel. Er kwamen wel al... Hè, ze zeiden ook zelf... Ze riepen natuurlijk meteen, want ze wilden natuurlijk die golf wel blijven rijden. Van ja, er komen heus nog wel nieuwe films. En we gaan nu de MCU gaat fase 4 in. Fase 4 is er gewoon op zijn bek gegaan voor mij. Fase 4 doet hem mij echt helemaal niks. Ik vond Guardians of the Galaxy 3 ook... Ik vond het vermakelijk.
Nou, weet je wat ik vind met fase 4? In fase 4 is eigenlijk de hele build-up, dus die begon een beetje met Loki, is dat He Who Remains en de Sacred Timeline en alle tijdlijnen en varianten die er kunnen zijn, zeg maar een multiversum,
ja.
Dat gaf gewoon heel veel
vrijheid.
Ja, vrijheid om weer opnieuw te beginnen.
Je kan alles doen.
En ik heb nu zoiets, oké, we zijn nu zoveel films en zoveel series verder. Ik heb niet echt een gevoel met welke kant je mee op wil. Je hebt wel zoiets van, oké, die He Who Remains als supervillain, die komt her en der op, maar die wordt nooit echt heel gevaarlijk.
Heel tastbaar of heel...
Ja, ik ben wel toe naar fase 5, hoor. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
Fase 4 snel vergeten.
Ja, ik vind het...
Ja, niet, kijk, het is natuurlijk ook... Ze hadden natuurlijk in de hele Avengers-reeks... had natuurlijk een gigantische... Bak star power. Elke grote naam die je maar kan bedenken zat er wel in. En een aantal hebben natuurlijk ook heel duidelijk gemaakt dat ze daar nu niet meer mee verder willen gaan. Maar ja, je hebt eigenlijk wel zo'n soort iets weer nodig. De Avengers. Want dat was het sterke eraan. De losstaande films van Thor, van Iron Man, zo, die waren daar was je excited om. Omdat je ook wist van... Dit gaat op een gegeven moment weer gewoon samengeknoopt worden bij een Avengers film. En dan gaan de takjes weer uit elkaar. En dan komt het weer bij elkaar. En zo had je een heel fijn... Die voor mij als fan zijn in ieder geval heel fijn ritme te pakken. En nu voelt het veel te veel als allerlei los... En dat komt ook door die multiverse. Want je kan letterlijk alles verzinnen en zeggen... Ah, dat was een aparte zijtak van de multiverse. En het boeit verder niet voor het overkoepelende verhaal.
Heel makkelijk.
Ik mis die overkoepelende story arc. Ik mis het grotere plaatje nu.
Ja.
En dat maakt het... Dat ik ook niet dat idee heb dat ik echt lang zit te wachten. Ik, letterlijk, als je me nu vraagt... Hey, welke film heb je zin in? Ik heb echt geen idee.
Nou, het enige voordeel is, daar weten ze bij Marvel zelf ook wel dit. Die Kevin Feige is lang niet gek. Maar wat denk jij? Krijgen we de mooie jaren in de bioscoop weer terug? Of is de bioscoop gewoon voorbij? Moeten we het gaan doen met al die series?
Nou ja, kijk, er zullen heus nog wel films zijn waar ik naar de bioscoop wil. Oppenheimer, Barbie ben ik nog niet geweest, maar Oppenheimer was prima.
Heb je Barbie wel gezien?
Nee, nog niet.
Oh.
Schijnt heel erg leuk te zijn.
Ja.
Nou, als ik even snel zou kijken naar, ik bedoel, het tweede deel van Dune wil ik absoluut in de bioscoop zien.
Ik ook, 100%.
Verder komt even kijken. Deadpool 3 staat er natuurlijk op de rol voor komend jaar.
De franchise. Hè?
Raven the Hunter is een interessante. Als je dat je niks zegt, dan moet je dat denk ik. Als dat je niks zegt, moet je Spider-Man 2 spelen.
Oh.
Want daar zit Raven the Hunter ook in. De Untitled Venom sequel. Nou, dat kan alleen maar een topfilm worden natuurlijk. Nou ja, maar dat Venom is ook weer zo'n goed voorbeeld. Ik weet wie Venom is. Zit trouwens ook in Spider-Man 2, de game. Maar ja, het doet me niet. Captain America, Brave New World. Is dat dan, ja, dat is dan...
Trouwens, als je Barbie nog gaat kijken. Fun fact, is wetenschappelijk bewezen. Het is dus als hetero man toegestaan om Ryan Gosling knap te vinden. Dat is best wel relaxed als je die film zit te kijken. Want die man heeft sit-ups gedaan hoor.
Het is toch sowieso als een hetero man altijd toegestaan om een andere man knap te vinden?
Niet voordat het wetenschappelijk bewezen was.
Oh, nee, klopt. Nee,
daarvoor heb je ook dat gedaan daarvoor.
En het is een strikvraag. Hetero mannen bestaan niet, want iedereen is een beetje bi.
Oh, oké. Okay.
Weet je dat ook weer?
Maar is het niet ook wel de gouden eeuw van series juist?
Ah, maar wil ik dat? Nee.
Het is absoluut de gouden eeuw van series, tuurlijk. Nee, er is meer hoogwaardig seriemateriaal dan je kunt kijken in een... tijdspannen van daarin je series kijkt. Ja, weet ik veel. Maar gewoon, weet je, als je 3 of 4 series volgt, zit over het algemeen, ik weet niet hoe het buurt zit, maar dan zit je week redelijk vol. En dan wat er nog bij komt aan binges die je nooit gekeken hebt of zo, omdat je vroeger geen HBO had of weet ik veel wat. Nee, er is alles is serie. Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin A-list acteurs geen series deden, want die deden geen tv, want dat was een zwaktebod.
Ja,
je was een movie star.
Ja, nu is het
en de term movie star... Ja, bestaat natuurlijk nog wel, maar het wordt niet meer als zodanig gebruikt. Want
sterker nog,
iedereen zit in serie.
Je bent meer aan het wachten op de laatste Quentin Tarantino film dan een bepaalde film van een bepaalde acteur, denk ik.
Ja, nee, eens, maar dat is dan nog wel een film. Maar het is lang
niet meer. Regisseurs die staan hoger nu.
Er zijn een aantal acteurs waarvan ik niet zeker weet of ze ooit... Ik weet niet of Leonardo DiCaprio ooit een serie heeft gedaan. Ik weet niet of Brad Pitt ooit een serie heeft gedaan. Dus de absolute toplaag weet ik niet. Maar dat het stigma van wat je vroeger had... Dat je als A-lister gewoon geen series deed. Want dat was onder je niveau.
Dat is klaar.
Dat is echt niet meer zo.
Anthony Hopkins in Westworld.
Ja, en hoe heet het? De True Detective met Woody Harrelson. En nou goed, zo zijn er nog wel meer topnamen die natuurlijk gewoon echt hele toffe series ook hebben gemaakt. Dus dat is wel even absoluut in de gouden age van series. Maar ik mis, om het rond te maken, ik mis het. Misschien The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, die zie ik ook nog staan. Is nu een The Untold Story Behind Helm's Deep. Oh, maar dat heb ik al gezien. Nou, waarschijnlijk over hoe Helm's Deep gebouwd wordt. Beetje City Skylines, maar dan in The Lord of the Rings.
En dan nu een moment voor de sponsor van deze show. En dat is deze aflevering Staatsloterij. Stel dat je 10 jaar lang gratis mee kunt spelen met de Staatsloterij. Man, wat een voorpret heb je dan. Jurian, wat is jouw grootste wens met een jackpot van 8,1 miljoen... en de kans om 10 jaar lang gratis mee te spelen?
Nou, ik denk als ik 8,1 miljoen win, dat ik een warm land uitzoek en daar rustig ga nadenken over wat ik daarmee ga doen. Maar ik moet zeggen, 10 jaar lang meespelen klinkt ook wel heel leuk. Want dan heb je elke maand die spanning van, zou dit dan de maand zijn dat het gaat gebeuren? En dat is natuurlijk ook al vet.
Ja, lijkt me echt heerlijk om elke dag zo creatief in je bolletje te zijn dat je denkt, wat zou ik doen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat ik weer terug het spel in ga. Een internetprovider zou beginnen, zo eentje met IPv6 en alle toeters en bellen die een internetnerds hartje sneller doet kloppen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat ik gewoon alle MacBooks koop. Ik heb nu zoiets, wil ik de grote, wil ik de snelle, wil ik de minder snelle, ik wil gewoon alle MacBooks. Daar heb ik nooit meer twijfel. Eentje voor op
Jij
de bank.
Jij bent gewoon dat plaatje van het mandje, buy all the MacBooks.
Ja, sowieso.
Trouwens, nu daarover begint, is wel leuk, want sinds deze week hebben we natuurlijk nieuwe MacBooks. Ja, wij hebben ze nog niet, maar ze zijn wel aangekondigd en de M3 is nu een ding.
En de M3 Pro en de M3 Max. En de M3 kan ook jouw ding zijn. Kijk, als dat je droom is, let dan goed op. Koop je staatslot voor 7 november. En maak voor de trekking op 10 november kans op 10 jaar gratis meespelen. En dat is extra bovenop de kans die je al hebt op een jackpot van 8,1 miljoen.
Ja, nice. Maar je moet wel 18 plus zijn, neem ik aan.
Absoluut. Speel bewust en alleen als je 18 plus bent. Dus, wil je deze kans niet missen? Ga dan naar staatsloterij.nl/10jaarlang. En dat is 10 jaar lang. En wie weet ben jij de volgende geluksvogel?
Vragen van de luisteraars!
Echt, gaan we erover talking points niet meer doen?
Ja, welke wil je?
Ik moet de activistische deel nog doen. En we hebben ook nog de M's te gaan en je neusspray.
Geen vragen van luisteraars.
Heel benieuwd waarom jij activistisch bent, joh.
Ik vraag ze toch niet leuk.
Jawel, we gaan straks vragen van de luisteraars doen. Nee, ik heb een button om. En ten, op, eigenlijk, het zit zo aan me.
Ik wou er net al naar vragen, maar ik dacht, laat ik het nog niet doen.
Voor de luisteraars maak ik nu een luisterspel van, dit is hoe mijn button klinkt. Op die button staat 10% plus 5%. En dat slaat op de eis die de NVJ, eigenlijk de vakbond voor de journalisten, heeft neergelegd bij de werkgevers in de journalistieke sector, waaronder de EPG Media. Lang verhaal kort over 2022 en 2023 is natuurlijk heel veel inflatie geweest. En daar is in ieder geval in ons bedrijf geen correctie op gekomen, waarbij we in totaal uitkomen over die 2 jaar op pak een beetje 10% aan koopkracht.
Als jullie bedrijf, dat is DPG.
DPG Media, ja. Doen ook er zijn ook een heel aantal andere, zo NRC is bijvoorbeeld ook betrokken bij dit overleg. Er zijn andere uitgevers zijn hierbij betrokken. Maar ik praat voornamelijk over mijn eigen werkgever, omdat ik het ook niet netjes vind om over andere bedrijven te praten waar ik niks mee te maken heb verder.
Ik heb gehoord dat TPG winst maakt.
Ja, dat klopt zeker. Maar ik was er even bezig. 10% koopkrachtverlies. En wij zouden dat eigenlijk wel graag terug willen. Dus daarom is de eis 10% met terugwerkende kracht over 2023 en 5% over 2024. Want de verwachte inflatie momenteel voor 2024, dat zijn trouwens CBS-cijfers, is 4%. Dus dan zit er 1%. Meestal valt het hoger uit. Maar goed, ik zie daar nog wel wat onderhandelingsruimte in, eventueel. Maar goed, dat is de eis. Waarom ik als medewerker van DPG vind dat we dit kunnen eisen, is inderdaad dat DPG om het hardst roept dat het zo moeilijk is momenteel allemaal. En dat we op de kleintjes moeten letten. En dat we de broekriem moeten aanhalen. Dat zijn de dingen die onze leiders aan ons vertellen. En als je de jaarcijfers leest, nou in ieder geval over die van 2022, dan is er meer dan 200 miljoen winst gemaakt en 80 miljoen euro aan dividend uitgekeerd. Nou ja, als je dan op dat moment niet goed voor je werknemers zorgt. En dat is wel wat wij vinden dat er aan de hand is op dit moment. Ja, dan krijg je verschrikkelijke dingen. Zoals dat mensen buttons gaan dragen met 10%. Ja, kijk, dit is natuurlijk ludiek. We zijn nu bezig met de cao-onderhandelingen zijn nu gaande. Dus het moment om daarover te praten is ook nu. Tot op zekere hoogte. De NVA heeft hier al eerder over aangeklopt bij DPG Media en de andere werkgevers. En toen hebben zij gezegd, wij willen hier niet over praten totdat cao-onderhandelingen beginnen. Want die
waren al een walk-out gedaan of zo, toch?
Ja, daar kom ik zo op. Maar goed, toen de cao-onderhandelingen begonnen, toen zeiden de werkgevers ineens, nee, we willen niet meer over 2023 praten, want dat is in de vorige cao-bepaling geregeld. We willen alleen maar over de toekomst praten. Terwijl onze grootste eis is natuurlijk die 10% met terugwerkende kracht over 2023. Dus daar ligt momenteel een gigantisch verschil. Ik heb de eerste aanbiedingen heb ik overigens niet. Ik weet niet of die publiek zijn. Ik weet ze ook niet uit mijn hoofd. Dus dat maakt verder niet uit. Geloof me als ik zeg dat de eerste stapjes vanuit de werkgevers ver vandaan liggen bij wat wij willen.
Het is ook nogal een persberg geld.
Het is een persberg geld. Je kunt het over discussiëren of het realistisch is. Want dan zou je voor DPG zou het dan betekenen dat het hele bedrijf over 2023 met terugwerkende kracht ineens 10% extra loon moet krijgen. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch bedrag.
Dat is meer dan een 13e maand in ieder geval.
Nou ja, dat is een beetje het frame. Jij zegt het nu ook erbij, maar het is niet erbij. Het is reparatie van je koopkracht. Wij zijn meer dan een maandsalaris kwijtgeraakt aan de kracht die wij hebben in deze economie. Mm-hmm. En de een voelt dat harder dan de ander. Je hebt allemaal, hebben NRC bijvoorbeeld een actie gedaan dat ze allemaal mensen iets lieten vertellen over bijvoorbeeld iemand die in zijn relatie eigenlijk graag kinderen zou willen hebben, maar dat niet doet omdat ze het niet kunnen betalen. Omdat ze het doorgerekend hebben en het werkt, het kan niet. Dus uitstellen van kinderen krijgen is en in veel gehoorde, nou ja, de verwarming niet aanzetten is natuurlijk ook en dat soort dingen. Er zijn best wel veel hele concrete dingen die hardwerkende mensen op dit moment vertellen over een situatie die hierdoor erg geholpen zouden kunnen zijn. Dus die klimmen ook op de barricades. Nou, die barricades die zijn er nog niet. We hopen natuurlijk ook dat het niet nodig is. Het zijn nu nog allemaal ludieke acties. Dus inderdaad, het halve bedrijf loopt met zo'n button. Als je het hoofdkantoor van DPG Media in Nederland inloopt, dan zie je overal vlaggetjes en slingers hangen met 10%, 5%. Dat is nu alleen zichtbaarheid. Met het doel om ook te laten zien aan de werkgever, in dit geval aan DPG Media, dat er wel een hele grote groep is die hiermee bezig is. Dat er een bepaalde actiebereidheid is. De Volkskrant heeft in de gang een hele grote voorpagina van de Volkskrant opgehangen. Met daarin dan een aantal gele gaten om te laten zien hoe voor 10% minder gevulde Volkskrant eruit ziet. Dat soort dingetjes. Maar ja, er is wel ik weet niet hoe die eruit ziet, maar de NVJ heeft wel een escalatieladder. En die escalatieladder die gaat op een gegeven moment ook naar werkonderbrekingen. En dat soort dingen. Kijk, ik werk niet voor een krant. Ja, ik werk voor een internetmedium. Dus als ik een dag niet werk, dan gaat de internetbezoeker daar niet echt veel van merken. Hooguit dat Wiekers misschien een keer wat minder nieuwsbericht geeft. En dan dat zal je misschien niet eens opvallen. Maar op het moment dat de krant 10% minder gevuld is en er komen gele vlakken waar normaal gesproken teksten zijn, ja, dat gaat wel opvallen. Kijk, dat is natuurlijk niet iets wat je wil. Want ik kan me ook heel goed voorstellen, als jij Volkskrantlezer bent en je ziet ineens dit, dat je denkt, ja, niet over mijn rug. En dan zeg je abonnement op. Ja, dat is voor niemand goed. Dat is voor DPG niet goed. Maar ook niet voor de mensen die de Volkskrant maken. Dus dat wil je liever niet. Maar ja, dat soort dingen. Ik weet niet of dat zo concreet een actie zou kunnen zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat het ooit wel die kant op gaat. Want ja, wat ik zeg, het is een vrij groot verschil.
Het is lekker dat je je ook kunt verenigen. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg MKB-bedrijven. Daar is de verenigingskracht gewoon te klein. Want je bent met te weinig. Er zijn genoeg branches. Daar is de saamhorigheid niet zo groot als onder journalisten. Dus
het zijn overigens niet alleen journalisten. Hè. We hebben het over alle medewerkers van DPG Media. En, dat is ook nog even belangrijk om erbij te vertellen, ook de freelancers. Waar de werkgevers heel erg toe geneigd zijn om aanbiedingen te doen die dan gelden voor de vaste werknemers. Maar voor de kranten zijn de freelancers enorm belangrijk. Mm. En dus zetten de krantenredacties zich ook heel erg in om deze stijgingen ook op de geldende tarieven voor freelancers te laten gelden. Ja. Dus als je freelancer bent en je wordt door DPG Media ingehuurd, Als wij deze strijd zouden winnen tussen aanhalingstekens, ja, dan zou die stijging ook voor jou als freelancer gaan gelden.
Ik ben er een, hè?
Ja, jij bent daarom kijk je elkaar.
Ja, grappig. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, ik vind een heleboel titels van DPG toffe titels. En ik vind een heleboel personeel van DPG fantastische mensen. Maar toen ik laatst het radioprogramma ging maken, toen heb ik wel als offerte gewoon gezegd, ja, dit is volle met. Ja. Wil je met fucking DPG, je hebt zoveel winst. Ik ga niet alleen, ze hebben mij ook, ze pakken me ook wel terug, soort van. Want ik zeg dan, oké, weet je, ik ken dit spelletje. Ik ga jullie een factuur sturen. Jullie gaan zeggen dat er een purchase order nummer op moet staan. de computer die gaat gewoon flippen terwijl we aan het opnemen zijn. Ik word daar bloednerveus van.
Ja, okay,
maar gelukkig gaat hij wel door. Dus ik ga jullie een factuur sturen. Jullie gaan dan zeggen dat er een purchase order nummer op moet staan. Want als dat nummer niet klopt, dan... Dus ik vraag, wat is het purchase order nummer? Dat kreeg ik niet. Wat is het purchase order nummer? Reminder. Kreeg ik niet. Ik denk, ik stuur gewoon die factuur. Binnen een dag. Je moet wel het juiste purchase order nummer. Vertel hem. Toen had ik hem wel direct.
Ja,
en nu heb ik die factuur verstuurd. Volle maand betalingstermijn.
Ja,
wordt gewoon schaamteloos gehanteerd.
Twee? Volgens mij is het officieel. Ik zeg meestal voor de zekerheid ga uit van 2 maanden.
Twee is meest gangbare ook hoor.
Twee is voor grote bedrijven echt heel gangbaar.
Zijn.
Dus ja. Maar je, dat bij jou is het nog wel anders. Want jij bent, dat is case by case. Jij bepaalt een prijs en zij bepalen of ze dat willen. De freelancers werken voor een woordprijs.
Juist.
Dus dat is een beetje, dat is erom redelijk gestandardiseerd. Dus nee, die nemen we daarin mee. En ik vind het ook belangrijk. En maar bijvoorbeeld ook gewoon de mensen die bij die in de drukkerij werken. Die zijn dan niet aangesloten bij de NVA, maar bijvoorbeeld bij FNV Bondgenoten. Die zitten ook gewoon aan tafel. Dus het zijn meerdere belangorganisaties.
De betalingstermijn die is trouwens tegenwoordig wettelijk bepaald. Die moet binnen 30 dagen zijn.
Oh, nou, dan zijn ze
bedrijven onderling.
Dan zijn het boefjes. Maar
niet altijd al zo hoor.
Die doen ook mee. En dat is wel grappig. In eerste instantie was alleen NVA degene die met koopkracht, reparatie, met terugwerkende kracht bezig was. En de overige bonden hebben dat nu ook overgenomen.
Dat is een olievlek.
De overige bonden waren inderdaad aan tafel gekomen met het idee van we gaan praten over 2024 en 2025. Ja. En die hebben eigenlijk soort van, ik zat natuurlijk niet zelf aan tafel, maar wat ik ervan begrijp is dat ze pas daar aan tafel, of in ieder geval in gesprekken met de NVA, hebben bedacht van wacht even, dat koopkrachtverlies, dat hebben onze leden natuurlijk ook. Daar gaan wij ons ook even voor inzetten. Dus in die zin is de positie van de NVA aan die tafel natuurlijk een stukje sterker geworden. Nou, dat zegt natuurlijk nog helemaal niks. Kijk, een kanttekening erbij is wel, aan tafel zit niet alleen DPG Media. Aan tafel zitten ook kleinere uitgevers. En wat DPG Media doet, en dat wisten we ook wel van tevoren, is dat zij gaan zeggen van maar kijk, stel dat wij jullie hier zin geven, dan gaat iedereen ineens 10% omhoog met terugwerkende kracht, 5% in 2024. Dan gaan de kleinere uitgevers, die kunnen dat niet betalen en die gaan dan failliet. Dus wij zijn
solidair.
Wij zijn de barmhartige grote speler. En wij gaan inzetten op lager. Want dan zo beschermen we de kleinere partijen.
Houd het geld bij ons.
Super solidair van ze.
Super solidair. Vind ik ook prima. Maar dan maken we voor buiten de CEO een aparte deal. Vind ik ook goed. Ja, als je het zo wil doen. Ja. Maar dat is een beetje wat er dus nu een beetje speelt. Nou, en ook wat ik zei, de werkgevers die wilden dus überhaupt al niet praten over 2023 in eerste instantie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Wat ik daar nog wel een klein dingetje bij is. En ja, ik weet je, dit. Die zijn natuurlijk ook gesprekken over tussen journalisten onderling van de verschillende merken. Ik ga ook even geen namen van titels noemen, vind ik niet netjes. Maar de journalisten van de nieuwsmedia hebben meer vrijheid om te praten over dit soort kwesties als ze spelen in andere branches dan over hen zelf. Er staat wel het een en ander, valt het een en ander te lezen, denk over op de Volkskrant over dat dit speelt. Maar bijvoorbeeld opiniestukken en dat soort dingetjes. Ik weet niet, dat was niet specifiek bij Volkskrant, maar daar wordt door dan hoofdredacties heel kritisch naar gekeken. Omdat het natuurlijk...
Slager keurt eigen vlees.
Ik wou het zeggen, slager preken voor eigen parochie is. Ja. Dus ergens snap ik het wel, maar ergens vind ik het ook heel scheef. Dat een grote nieuwsmedium, als er bijvoorbeeld gestaakt wordt in het onderwijs. We zijn natuurlijk nog niet aan het staken, dus zover zijn we niet. Maar als zo'n geschil ontstaat in het onderwijs, dan mag je daar een opinierend artikel over schrijven als columnist of wat dan ook. Maar als je hetzelfde wil doen nu, op dit moment, over deze kwestie, dan wordt er dus heel scherp gekeken. Kijk, er wordt niet gezegd mag niet, want dat zou censuur zijn en dat gaat niet. Maar het wordt wel op een veel gevoeligere weegschaal gelegd. En dat ergens frustrerend. Ik heb het ook zelf...
Is het überhaupt in het nieuws gewoon, zeg maar, vanuit feitelijk perspectief nog niet eens column? Dat wel.
Ik had net een link ergens, maar ik weet even kijken, wat was dat weer?
Nee, maar als jij zegt...
Hier staat redacties, DPG-kranten willen werk kort neerleggen om koper. Oh, dat is die walkout die jij net... De eerste actie was, we hebben op een bepaald moment om 9:50 op een donderdagochtend gingen we met z'n allen koffie drinken buiten. Dus dat heette dan werkoverleg. Want
je zei ochtend in plaats van ochend.
Ochend.
Like, love it.
Ochend. Zeg ik normaal ochtend?
Je zei nu ochtend.
Nou, omdat ik in mijn professionele stem zit. Nee, maar we zijn dus met z'n allen naar buiten gelopen om koffie te drinken. En dat heette dan werkoverleg. Omdat als je het 10 minuten staking noemt, dan heeft dat juridisch meteen een lading. Dus dit is, we gaan met z'n allen 10 minuten buiten. Of we gaan met z'n allen naar buiten koffie drinken, overleg. En er stond dus werknemers van Volkskrant, Parool, Trouw, Tweakers. Nou, noemt allemaal op, iedereen die mee wil doen. En ook nu.nl en Hoofddorp. Op andere plekken ook, want DPG heeft natuurlijk regionale titels ook. Deden ook heel veel partijen mee. Om even te laten zien, dit zijn de mensen die hiermee bezig zijn. En dat was een beetje een eerste signaal, een zichtbaarheidsactie. Ik werk zelf natuurlijk niet bij de NVJ. Ik heb geen idee hoe dit nu verder gaat. Maar ja, dat ik erachter sta, dat mogen duidelijk zijn.
Hey, als niet-werknemer bij DPG draag ik jullie wel een warm hart toe. Wat kan ik doen om dat te tonen? Moet ik nu op X allerlei boze tweets eruit gaan sturen?
Nee, op dit moment denk ik nog van niet. Kijk, er komt misschien een moment dat de strijd wat scherper gaat worden en dat inderdaad de stem van de lezer als signaal naar de werkgever van belang gaat zijn. Maar kijk, ik denk elke journalist en elk medium realiseert zich terdege dat onze belangrijkste relatie is met de lezer. Ja, uiteindelijk bestaan wij bij de gratie van het publiek. Dus in die zin zou ik zelf en ik denk ook andere journalisten niet nu op dit moment al zeggen van lezers kom in actie. Dat er ooit een petitie komt dat mensen kunnen laten blijken hoe belangrijk ze het vinden. Maar tegelijkertijd, als ik me verplaats in de lezer, dan weet ik ook niet of heel veel mensen dat belangrijk zouden vinden. Want uiteindelijk wil je gewoon je content. En je gunt die journalisten heus wel dat ze leuk betaald worden. Maar of die 10% er dan wel of niet bij komt. Ja, je leest je krantje toch wel. Dus dat snap je? Even kort. En dat zo zou ik erin staan. Ik zou denken van, ik gun jullie het beste. Maar ja, ik spring ook niet op de barricades als het onderwijs meer geld wil. Want dat doen dan de mensen in het onderwijs zelf. Dus ik denk dat het wel een dingetje is wat gewoon de werknemers in de branche zelf, die gaan die strijd aan met de werkgever. En ja, er is een derde partij en dat is de lezer. Ik weet niet, misschien komt er een moment dat een factor gaat zijn, maar op dit moment denk ik echt van niet. Nog. Maar wel lief aangeboden.
Laat me weten als
ik zie hem al gelijk. Knopploeg uit Rotterdam. Op
je kunt een mooie tweakers abonnementje nemen of zo. Maar dan gaat Jurian niet direct.
Gaat je mijn adblock uitzetten en dan. Ja, of nee, juist.
Nee. Op dit moment, wat ik zeg, op dit moment is het allemaal nog heel vredelievend. En ze hebben geloof ik. De button die ik nu op heb, die hebben ze ook in een soort slagroomtaartvorm gemaakt. En die hebben ze meegenomen naar het CEO-overleg. En hebben ze gezellig met z'n allen aan de taart gezeten. Dus op dit moment is de...
Oh, dat kon er wel af.
Ik wou zeggen, daar gaan de centen heen.
Sorry.
Dat hebben wij betaald. Hè? De NVJ heeft dat betaald.
Fucking hell.
Dus nee, op dit moment valt het allemaal nog wel mee. Maar goed, ja, er moet op een gegeven moment wel schot gaan zitten een keer in die... In het overleg. En ja, ik zit er niet bij. En de updates die ik meekrijg zijn ook heel sumier. En al zou ik het wel weten, is het ook niet. Voordat daar een overeenkomst is, het ook niet heel netjes om dan te delen hoe dat dan allemaal loopt. Maar het kan beter. Laten we het daar even op houden.
Mag ik nu vragen van de luisteraars afkondigen? Of heb je...
Als jij niet over jij mee eens wil praten en dat soort dingen, dan gaan we gewoon doen.
Ga ik een andere keertje doen.
Oké, gaan we naar de vraag.
Het verhaal is namelijk nog niet af.
Mogen we dat nog gewoon nu doen of moeten we al naar de bonus app daarvoor?
Dat is een goede vraag.
Dat is wel een goede vraag.
We kunnen het allebei wel doen.
Oké, dan doen we nog één of twee luisteraarsvragen nu.
Precies.
En dan gaan we daarna door.
Ja, en dan zeg ik... Vragen van de luisteraars! Dat vind ik leuk om te doen.
Wow.
Ja, dat ging daar heel simpel. Ja, dat snap ik. Dan zijn we er nu in. Zijn er ook leuke vragen? Want
hebben jullie de stemwijzer al gedaan of wil je die in de bonus doen?
Dan
gaan we praten over onze politieke voorkeur.
Typische bonus.
Ja, ik ook. Er zijn maar 299 mensen met wie ik dat wil delen.
Ja, precies. Dus dat gaan we zeker
niet
doen.
Ik gokte maar letterlijk een blind in nummer. Maar.
Er zijn er meer die het kunnen luisteren. Het ligt eraan of ze het ook echt doen.
Dit is natuurlijk wel een goeie van Dennis. Die sluit ik aan op waar we het net over hebben gehad.
Ja, dat is wel een goede voor.
Zat Odido al in de koker bij Tweak toen jij er nog werkte?
Nee. En daar ga ik heel eerlijk zijn, want ik hou van de waarheid. Ik wist toen ik daar...
Sorry, als je met waarheid zegt, werkte, dan ik had mijn vuist op tafel slaan.
Dat het bedrijf was gekocht door een partij die we E-Fiber noemen. En E-Fiber is op een gegeven moment overgenomen door Open Dutch Fiber. En omdat Open Dutch Fiber geen actieve provider mag bezitten, is Tweak achtergebleven onder een investeringsmaatschappij en toen opgeslokt in Odido. Nou, wat ik wist is dat kon gebeuren. Want ik wist van, joh, we komen als provider een beetje in een soort van no man's land-achtige fase van ons bestaan, waarbij we een eigenaar hebben die niet per se wilde plannen met ons heeft en de partijen die het wel zouden willen kopen, ja, dat zijn er eigenlijk niet zoveel. Die kan ik uit mijn hoofd opdreunen. En ik wist wel dat er iets kon gaan gebeuren, maar dat het exact zo opgeslokt werd door wat nu Odido heet en dat ze ook echt het merk Tweak de nek om zouden draaien, dat wist ik op dat moment zeker nog niet. Ik ga niet liegen, ik zat natuurlijk wel nog een beetje met de voelsprieten in het wereldje dat ik het iets eerder hoorde dan de pers, maar ook niet veel eerder. Ik baal er wel van. Weet je wat het is? Tweek heeft 20 jaar bestaan en daar was ik meer dan de helft van de tijd aanwezig op een front row seat. En we hebben echt wel geprobeerd iets voor heel lang neer te zetten. En het is ook echt verkocht aan Ivar met het idee, dit versterkt elkaar, dit gaat nog minimaal 10 jaar door. Dus dat het zo afloopt, konden we niet voorspellen. Hey, doet mij wel pijn, ja. Ik bedoel, je zet niet voor niks je ziel en zaligheid zo lang ergens onder. En ja, dat sterkt ook wel mijn idee om langs de zijlijn wel te roepen andere providers. Come on, step up your game, weet je wel.
We hebben concurrentie
geprobeerd mogelijk te maken. Dat heeft als reden dat er innovatie... Ik weet gewoon hoe snel een markt kan stokken op het moment dat er geen regulering, geen concurrentie is. En ik zie dit met leden ogen aan, ja, echt wel. Ik vind het jammer. Mag je het doen, tuurlijk. Als jij een bedrijf koopt, mag je het de nek omdraaien. Maar ik vind het eeuwig zonde. En ik heb nu wel zoiets van... Ah, ik dacht nog, oh, Freedom Internet is zoveel duurder dan Odido. Ik ga wel gewoon heel cynisch voor het abonnement dat het goedkoopst is. En ik voel nu al gewoon alles. Fuck dat! Ik ga gewoon... Ik ga mijn money where my mouth is. De volgende keer dat ik een nieuw abonnement mag kiezen... Dan ga ik stemmen met mijn portemonnee, bitches.
Ja, maar dan gaat iemand van Odido jou bellen... en die gaat jou een aanbod doen dat je niet kunt weigeren.
Ik ga hen een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren. En dat is een fucking backup verbinding enabler op mijn Fritzbox.
Heb jij nog een vraag zien, Randall, die je nog voordat we naar de bonus app gaan wil doen?
Ja, is alleen wel aan mij, maar die heeft op Slack gespeeld. En dat is hoe is het met de pannen? Ik had pannen waarvan ik vond dat ze op waren. En toen dacht ik, oké.
Hebben we het hier ook over gehad in de podcast? Van mij wel.
Een beetje misschien. Ja. Nou, nee. Het
zwarte aanbraak laag en zo.
Ja, nee. We hadden vorige week over de gietijzeren pannen. En dat was een tip van Niels.
Ja.
En toen dacht ik, oh, wacht even. Toen ben ik wel op het idee gekomen. Toen ben ik YouTube-video's gaan kijken over gietijzeren pannen. Hoe werkt dat nou?
Dat snap een beetje laten sudderen.
En toen heb ik dat een beetje laten sudderen. En je hebt dus ook van die carbon steel... gietijzeren en roestvrij stalen pannen. En die hebben allemaal hun eigen unieke mitsen en maren die eigenlijk maken dat het de betere pannen zijn. Maar dan moet je wel weten wat je doet. En A, doe ik dat niet. En B, heb ik niet genoeg levensvreugde of tijd om daar nu dat konijnenhol in te duiken. Dus ik heb op de Slack gevraagd in het kanaal Koken. Joh, welke pannen moet ik hebben als ik gewoon denk, pitches, ik wil gewoon bakken en braden en moet mijn niet al te slaaploze nachten bezorgen en niet van die hippe inbrand shit. En dat je de rookpunten van verschillende olieën uit je hoofd moet gaan leren. Dat soort shit, daar had ik allemaal geen zin in. En toen kwam ik op de Green Pans, die nu in de aanbieding zijn bij Albert Heijn. Dus ja, ik ben heel tevreden over die pannen. Mijn eitjes bakken daar niet in aan.
Dat is fijn.
Als je Green Pans zegt, moet ik meteen denken aan Greenspan. Financiële markten en dat soort dingen.
Gekke naam, inderdaad. We gaan de rest van de vragen doen in de bonusaflevering. Dus voor nu zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randall Peler. Onze panelleden zijn Esther Kramenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. We hadden geen gastnerds, dus bedankt dat jullie hebben geluisterd. Wij hebben een hele mooie website, dat is mnot.nl. Join je onze Slack, daar gingen 2300 charmante, capabele en heel gezellige nerdje voor. Die stellen vragen aan de gastnerds die we volgende week wel degelijk weer hebben in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Oh, Sander! Wat dan?
Ah, dan ben je super knap en blij en dan zijn we, ja, dan ben je echt de shit.
Best wel een goed mens ook. Dan gun je ook Jurian 10% loonsverhoging of koopkrachtreparatie, sorry moet ik zeggen.
Koopkrachtreparatie.
Dan krijg je ook toegang tot het clubhuis, namelijk op onze Slack. Daar zijn we nu een secret center aan het voorbereiden. Je krijgt 4 meetups per jaar. De 4e meetup die is inmiddels gepland. Daar kun je ook gewoon nog heen als je vriend van de show wordt. Stickers en bierveeltjes door je brievenbus. Geen reclame. Eerder dan de rest. Elke week een bonusaflevering. Die gaan we nu opnemen. Merch zit op onze site van nu. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Het is eigenlijk een reden waarom je niet meer vermeldt dat onze panelleden Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld zijn. En dat Sander Bijleveld ook aan tafel zit.
Heb ik die niet gezegd?
Nee.
Ik dacht dat ik dat had gezegd.
Ik denk dat de oplettende luisteraar heeft gehoord dat ik er was. Maar
ja, nee, ja,
dan moet ik dit outro-reparatie.
Outro-reparatie.
10% outro.
Of je laat dit stukje er gewoon achter staan, dan is het ook goed.
Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. Sander was er weer bij. Hij is een heel erg leuke man.
Dankjewel.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.